Goedemorgen. Wat een mooi begin. Wat een mooie dienst. Mooie lofprijs, aanbidding. En God is hier. De Heere zegen jullie. Prijs God. Ik ben blij met Ruth en Ben. Die kennen wij ook al jaren. Ik weet nog dat ik kwam in dat huis in Vianen. Toen gingen jullie even later, of een paar jaar later, weet ik niet meer hoe lang later, maar naar Amerika. Ja, toen daar heb ik, en daarvoor kenden we elkaar al. De Heere zegen jullie. En hij is trouw aan zijn beloften. En die geeft hij. Amen. Helemaal in het begin sprak Ben over relatie. Waar ze het gisteren, dat wist ik dus niet. Ik heb geen PowerPoint, ik heb geen USB-stick vandaag. Want het is heel vers wat ik opgeschreven heb. En ik kon niet meer daaraan toekomen. Want dat doe ik dus zelf niet, dat doen anderen voor mij. Maar dat is niet gelukt, die tijd. Dus, maar ik wil iets zeggen over relatie. En de belangrijkheid van relatie. Daar wil ik even iets van zeggen. Als je honger hebt en je gaat eten, dan vult je maag. Maar dat noemen wij een substantie, dat is vol. En hoe krijgen wij nu, want dat klinkt wel heel eenvoudig, relatie, maar hoe krijgen wij nu een geestelijke substantie van realiteit in je leven, dat je weet, deze substantie, dat is geen water uit de kraan, geen flesje cola, geen lekkere maaltijd, dit is iets van God. Dit is niet mijn gevoel, dit is niet mijn emotie, dit zijn niet mijn gedachten, dit is iets van God. Dan denk ik alleen maar aan de substantie van, geen woorden misschien, maar een substantie van vrede die alle verstand te boven gaat. In het midden van de grootste storm, in de zwartste dag, in de moeilijkste momenten. Een substantie van rust. Jezus sliep in de boot. Duizenden mensen hebben geloof. Miljoenen mensen hebben geloof. Maar een substantie ontvangen van een absoluut woord van God. Wat je nodig hebt op de tijd dat je het nodig hebt. Is voor nog duizenden miljoenen mensen heel moeilijk. Heb ik dit van God? Hoe kan je God aanraken? Nou zijn daar niveaus van, dat heb ik al eens eerder gezegd, dat noem ik zo even op, van relatie. Maar het is zo belangrijk, maar er zijn andere dingen in ons leven, dat staat vaak ja, heel belangrijk in ons leven. Zoals je bent getrouwd, misschien. Maar er is het huwelijk dan, als je getrouwd bent. En dat is belangrijk en dat moet je onderhouden. En een huwelijk heeft ook te maken met relatie. Daar is je gezin als je kinderen hebt. En dan moet je onderhouden. En je moet voor die kinderen zorgen en je moet er voor die kinderen zijn. Los van dat is er je dagelijks werk. Er moet geld binnenkomen. Al deze dingen kunnen verhinderen, ja, geen tijd voor God. He, daar is het werk van de Heer. En sommigen vinden het werk van de Heer belangrijker dan de Heer. Het werk van de Heer is niet belangrijker dan de Heer. En in die huwelijk wordt vaak de communicatie vergeten. En de zorg voor je vrouw of je man en je kind enzovoort, dat is allemaal met relatie te maken. Dan is daar de belangrijkste vraag natuurlijk, waar gaat het om? Het gaat om je relatie met God, de geestelijke relatie. Maar er is dus de menselijke relatie, wat ik net allemaal genoemd heb, en de geestelijke relatie als je een kind van God bent. En hoe scheid je dat en hoe krijg je nou die substantie? Van een kus word je niet zwanger. Maar het is wel een relatie op menselijk niveau. Van een omhelzing en van wandelen met elkaar, eten met elkaar. En word je niet zwanger. Dus er is een andere vorm van relatie waar iemand zwanger van wordt. Zo is het ook met God en het geestelijke. En ik hoor duizenden mensen zingen en schreeuwen, met hem zijn we meer dan overwinnaar. En dan hebben ze een lekke band en dan zien ze het al niet meer zitten. Bijvoorbeeld. En dus, daar klopt iets niet. Want een werkelijke relatie, werkelijk wist waar ik in zit, in een storm, nu, voor mezelf en mijn vrouw, dan, en ik zou het op het menselijk vlak gooien, en geen geestelijke overwinning daarin hebben, dan kon ik hier niet staan. En als ik, en wat er op mij afkomt, uit het land, enzovoort, er is een relatie mogelijk. Even over de geestelijke relatie, los van die intieme relaties, zijn er andere relaties geestelijk. Dus een geestelijke relatie, dat is het werk van God, heb ik gezegd. Hè? Dan is daar de lofprijs, dat deed meneer, die broeder, fantastisch. Bless you. Er is dus die lofprijsrelatie. Er is een fellowship-relatie, als je eet met elkaar of zo, of praat met elkaar. Er is deze relatie, de kerkdienstrelatie. Heel belangrijk. Dansen, zingen, getuigen, prijs de Heer, hoort er allemaal bij. Type relatie. Maar er zijn nog meer. In de kerk, in het geestelijke wereld. Er is een luisterenrelatie. Dat doet u niet, u nu. U luistert naar het woord. Dus er is een woordrelatie. Er is een gebeds, het gezamenlijke, we hebben hier gezamenlijk gebeden. Dat is ook een relatie. Dan een algemene relatie, dat is de geloofsrelatie. Dat is het meest voorkomende. Maar er is nog, dat is nog geen, ik heb het van de week, heb ik hierover nagedacht. Dat is nog geen persoonlijke relatie met God. Nog niet. Dan ben je een kind van God, vervuld met de Heilige Geest. Ik bezoek mijn vrouw. Ik heb 60 jaar met haar geleefd en nog. Er is een intieme relatie in de Heilige Geest die we zien in het leven van Jezus. En die we zien in het leven van de eerste gemeente. Dat is het grootste verlangen van God, waar God zijn gemeente vandaag weer naartoe wil hebben. Naar die intieme relatie van God in die eerste tijd. Daar was kracht van God, daar was genezing van God, daar was opwekking van God, daar was liefde van God, daar was geld genoeg, daar was alles. Daar ging het om God. Dit klinkt allemaal heel eenvoudig, hè? Maar anders wordt het gewoon soms kerkelijk religieus. En dan leven. Als ik heb zoveel beleefd op het zendingsveld. Iedereen wil naar de zending. Dan gaan ze naar de zending. 90% van de zendelingen houden het niet uit op het zendingsveld. Ik heb ook uren gelopen in de moeras in Nieuw-Guinea. Uren gelopen en varen op zee met gevaren. Van mijn eigen leven en zwaar naar leven. In een uitgeholde boomstam op de grote zee. Je hebt veel meer gedaan dan wat ik kan zeggen. En we hebben uren in de bush gezeten, helemaal alleen. Ik kon nooit naar iemand toe gaan, zeggen hoe doe je dit, hoe doe je dat. Maar dus, nee, God was daar. En God was daar. En ik had mijzelf beloofd, ik wil niet pochen, maar ik zette de wekker 's nachts om 3 uur. En ik ging uit bed en ik ging een uur bidden om God aan te raken. To touch the Lord. To fill my spirit with a substantie van halleluja. Ik hoor je stem, God. En mensen hebben dat nodig. In een huwelijk word je zwanger van de intiemste vorm van relatie. Los van alle andere vormen van relatie. Als je zegt tegen iemand die ziek is, je wordt genezen. Heb je dat van God? Ja of nee? Dat is een heel ander verhaal weer natuurlijk. Maar ik ga even verder. Ik wil even wat noemen. Want in principe is de gemeente ook geroepen om uit te gaan. Maar er zijn ook persoonlijke roepingen op mensens leven. En die roeping die heeft toch wel heel veel invloed kan die hebben op je leven. Jozef. U kent het verhaal van Jozef waarschijnlijk heel goed. Maar wanneer heeft God Jozef geroepen in zijn leven? Wanneer? Ik denk voor zijn geboorte. Ergens wist zijn vader, deze man wil God gebruiken. En zijn vader maakte, en zijn moeder, Rachel, maar die stierf geloof ik, ja. Maar kreeg hij een kleed met veel kleuren. En het was een zoonskleed. En het zoonskleed dat droeg hij en dan staat er dat zijn broers waren jaloers. En niet alleen jaloers, zij haten hem en begonnen hem te haten. In een familie, ik kom uit een familie, mijn ouders hadden 11 kinderen. Ik was de oudste zoon, ben ik nog. En er was altijd ruzie met elkaar. Leuke ruzie natuurlijk. Mijn zus die sloeg met haar hamer op mijn hoofd een keer. Ja, en dan was de ruzie. Wie schilt er aardappelen? Wie haalt er kolen voor de kachel? Dat is oude tijd van voor de oorlog. En wie gaat er dit doen en dat? Is altijd wat doen. Enzovoort, enzovoort. Wie dekt de tafel? Wie snijdt het brood? Nou, dat is enzovoort, enzovoort. Dus we moesten altijd allemaal wat doen. Dus altijd ruzie. Doe jij het maar? Ja, Frans die scheelt. Ja, hij scheelt de aardappelen veel te dik. Nou, dat was weer geroep. Ja, oh. En dat is in een kerk ook, in een gemeente ook zo. En het is altijd dezelfde die het doen, hè. Dus ja, die oudste zoon moest het altijd een beetje doen. Dat was ik dan. En in de kerk zijn het ook altijd dezelfde. Dat moest niet zo zijn. Ze moesten allemaal voor God gaan. Ja, maar daar hebben we geen tijd voor. Gewoon ook geen tijd voor relatie met God. Geen tijd om een uur te bidden. Relatie kost tijd. Zeg het eens. Relatie kost tijd. Relatie kost tijd. Absoluut. Met je kinderen, met je man, met je vrouw, enzovoort. Met God. Relatie kost tijd. Ik heb er nog één. Relatie kost energie. Zeg het. Relatie kost energie. Nee, maar dat is een feit. Het kost absoluut energie. Mijn gebedsleven, als ik een uur bid, kan ik echt moe zijn. Want ik bid niet zomaar. Ik weet dat ik weet dat ik raak God aan. Ik voel hem. Ik ervaar hem. En ik spreek met hem. Dat is een levende relatie met God. Amen. Het is geen geloofsrelatie. Dat is een geestelijke relatie met God. Dan krijg ik een substantie van God. Halleluja. Glorie. Zeg amen. Amen. En dan ontvang ik van God. Met alle bijbehorende dingen, ik lach er niet om, maar ik denk, oké. God heeft u lief. Wat u ook doet, hoe u ook bent. God heeft, zeg eens, God heeft mensen lief. God heeft mensen lief. Ja, er is zoveel gaande in de wereld. God heeft ze allemaal lief. Hij wordt er niet heet nog koud van. Hij kan alles hebben. Hij is niet zenuwachtig. God wordt niet zenuwachtig, nee. Moet je luisteren, Jozef. Die Jozef, die kreeg dat kleed. Maar op een gegeven moment, even sneller hoor, stuurt zijn vader hem naar zijn broers. En ze noemden hem Jozef de dromer, omdat hij dromen had. En om die dromen en om het kleed haten ze hem nog meer, zegt de Bijbel. En dan ben je broers van elkaar, hè? En dan haten ze. Dat is een positie, ja. Het komt ook voor in de kerk. Om woorden. En dingen, enzovoort, enzovoort. Jozef, ze pakken hem. De Bijbel die zegt, ik lees dat even voor, denk ik. De Bijbel zegt. Zodra Jozef bij zijn broers gekomen was, trokken zij Jozef zijn kleed uit. Zijn pronkgewaad die hij droeg. Staat er zijn naam en hem wierpen in de put. Had hij dat pronkgewaad uit. Toen later komt hij toch weer uit de put. Door Ruben die hem eruit haalt. En dan wordt hij verkocht. En dan loopt hij achter die kamelen aan met een ketting of touw rond zijn been en dan verbonden aan die kameel. En dan moet hij meelopen of hij wordt meegesleurd. En dan loopt hij daar en dan krijgt hij een kleed van degene aan wie hij verkocht wordt. Dat is het tweede kleed. Dat is het slavenkleed. En dan is hij slaaf bij Potifar. En dan heeft hij dat kleed aan. Daar gaat het even om. En dan is de vrouw daar een keer. En dan is daar niemand in huis. Dat staat daar ergens hier in de Bijbel. Want zij namen Jozefs kleed. Maar er staat ook hier. Op zekere dag kwam hij het huis binnen. Dat is Jozef dan. Bij zijn baas. Om zijn werk te verrichten. Terwijl er niemand van de huisgenoten daar in huis was. Behalve de vrouw. Dan staat er, toen greep zij hem bij zijn kleed. Dat was het slavenkleed. Hij had niet meer het zoonskleed. Hij had het slavenkleed aan. Zij trok dat af. Dus twee keer is hij gestript van zijn klederen. En dan gebeurt er iets. Dan wordt hij in de gevangenis gegooid. En dan krijgt hij dus een gevangeniskleed. U weet het allemaal wel. Dan krijgt hij dat gevangeniskleed. En dan zit hij 13 jaar in de gevangenis. Wat is nu, Even een vraag. Het belangrijkste in het leven van Jozef. Zeuren, miseren, waarom nou? Dit kan toch niet? Hey God, ben je er wel? Ik voel je, ja. Luister, mag ik u nog een vraag stellen? Heeft Jozef geestelijk in de put gezeten, ja of nee? Heeft hij geestelijk in de gevangenis gezeten, ja of nee? Hij stond dus boven de circumstances. Hij zat er niet onder. En duizenden mensen zitten onder de circumstances. Zitten er helemaal onder. En je kan er ook heel snel onder gaan zitten. Als je geen geld hebt. Als je je baan verliest. Als er ruzie is. Als je geen kinderen krijgt. Wij hebben, mijn vrouw en ik, wij hebben nooit geen kinderen gekregen. Dan zouden we ook onder kunnen zitten. Nu, eerlijk gezegd, mis ik dat heel erg. Heel erg. Maar ik wilde niet onder zitten. En ik hoor wel eens wat van de dokter, want ik loop geregeld naar het ziekenhuis, dat ze, ik wilde niet onder zitten. Maar ik weet de realiteit van mijn eigen lichaam. Weet ik. Maar ik ga er niet onder zitten. En Jozef, die zat er niet onder. Want hij had, halleluja, in de gevangenis dromen. In de gevangenis. Beste mensen, miljoenen christenen zijn gevangen door een sigaretje. Miljoenen mensen zitten gevangen door boosheid. Miljoenen mensen zitten gevangen door manipulatie. Miljoenen mensen zitten onder verbitterdheid. En de verbittering heeft ze gevangen. Miljoenen mensen geven God de schuld. Die zitten gevangen onder wat ze meegemaakt hebben in de kerk. Dan zit ik helemaal gevangen. Dan zit ik helemaal gevangen. Maar ik zit niet in de gevangenis. Ik geef het gewoon aan God. Hey God, het is jouw pakje aan. Dat klinkt goedkoop, is niet goedkoop. Kom door de relatie met de Heer. Ik laat het los. Maar luister. Jozef, die wordt uit de gevangenis gehaald. Die wordt uit de gevangenis gehaald. En wat gebeurt daar? Het komt door een wonder allemaal, u weet dat wel, u kent het verhaal. Maar dan komt hij bij Farao. En dan zegt hij, ach Farao, als u eens wist wat ze met mij hebben aangedaan. Als u toch eens wist hoe lang ik daar voor niks gezeten heb. Moeten ze mij dubbel uitbetalen, want ik heb niks gekregen. En is fout van uw regering. En uw regering heeft dat, Jozef die klaagt niet. Weet je wat Jozef zegt? Want ze kwamen er niet uit de droom van Farao. Jozef die zegt, en dat moet je meemaken, komt hij net uit de gevangenis. Hij zit er nergens onder, komt hij er net uit vandaan. Even kijken, want dat tweede kleed, dat was dus dat slavenkleed. Maar toen komt hij net uit die gevangenis. En dan zegt hij, Farao, doe dit. Hij stel opzichters aan over het land. Hef belasting, een vijfde. In 7 jaren van overvloed. Zij moeten al het voedsel van de goede jaren, die komen, zullen verzamelen enzovoort. Hij vertelt de hoogste regeerder, de rijkste, vertelt hij eventjes, een man die net uit de gevangenis komt, vertelt hij wat hij moet doen. Nou, jij gaat toch ook niet naar Mark Rutte om even te zeggen wat hij moet doen? Nee, toch of wel? Dat zou je wel willen natuurlijk. Ja, dat zou je toch wel willen, ja. Maar joh, ik bedoel maar, zoveel mensen zijn gelovig, maar zitten hartstikke in de gevangenis. Zitten helemaal in de put. Ja. Spreken puttaal. Spreken gevangenistaal. En waar ze in zitten, zorgtaal. Je bent een christen, je bent een kind van God. Zeg amen. Amen. Halleluja. Ja. Oké. Dat is even een fantastische tekst. Want hij kreeg een ander kleed aan toen ze hem uit de gevangenis haalden. Dat was nog niet het laatste kleed. Want het laatste kleed was, Farao bekleedde hem met linnenklederen. Zeg halleluja. Hij kreeg een gouden ketting om zijn hals. Niet zo'n hele dunne natuurlijk. Een hele dikke gouden ketting kreeg hij om zijn hals. Maar het belangrijkste, hij kreeg een ring om zijn vinger. En die ring, die betekende heel veel. Hij kreeg schoenen aan zijn voeten. Hij kreeg klederen aan zijn lijf. En hij kreeg een positie. Duizenden mensen zijn geroepen, maar voordat de zegen van God werkelijk soms doorbrengt, want roeping is nog geen bediening. En bediening is nog geen bestemming. En sommige mensen blijven steken in hun roepingen en krijgen nooit een bediening. Om die zorg, om die gevangenis, om die verbitterdheid. En dan hangen ze krijgen niet de goede relatie, een goede partner. En dan gaat het moeilijk daar, enzovoort. En ze hebben geen geld. En anderen die zitten in de bediening, maar belanden nooit echt in de bestemming die God voor ze heeft. En dat is heel jammer, omdat ze niet doorgaan, omdat er zorg komt. Of andere problemen, want je kan zo moe worden van het werk van God. Hoor je wat ik zeg? Van het werk, hè? Je wordt niet moe van God. Je wordt niet moe van God. Je wordt moe van het werk van God. Maar dan is er iets verkeerd. Wie is er nou hoger? God of het werk? Dus je moet het werk kunnen hanteren op de juiste wijze. Ik ben een werker. Een werker van natuur. Ik werk altijd. Werken is mijn hobby. Maar God is hoger en groter dan zijn werk, wat ik meer dan 60 jaar heb gedaan. God is hoger. Daarom kan ik hier nog staan. En het werk maakt me niet moe. God ook niet. Maar luister, duizenden mensen komen daar niet waar God hun wil hebben. Ik heb nog een paar voorbeelden voordat ik stop. We hebben een prachtige morgen hier. Een mooie lofprijs. God is hier. Ik lees dat laatste vers nog even. Jozef ging als Heer. Engelse Bijbel zegt, as Lord, over het land Egypte. Absoluut fantastisch. Weet u, hij is een type van Jezus natuurlijk, maar God wil de gemeente van Jezus Christus een plaats geven zoals de eerste gemeente in Jeruzalem. Gelooft u dat? Gelooft u dat echt? Gelooft u dat echt? De plaats van de gemeente. Weet u, er zijn vele religies. En ik zag op het nieuws, ik weet niet meer of het CNN was of Nederlands nieuws, maar zag ik die moskee, in Utrecht, die moest belasting betalen. En er werd een rechtszaak. En misschien heeft iemand het gezien. En dat werd een ernstig. Maar die zeggen gewoon, wij hebben niks met de Verenigde Naties, wij hebben niks met die, wij hebben niks met die, wij hebben niks met die, wij betalen geen belasting. En ze willen geen belasting betalen, dus ze vonden dat oneerlijk om die belasting te betalen van al dat geld wat ze uit Kuwait krijgen. Dus daar zit Nederland mee en dat wordt nog uitgezocht. Maar, moet u luisteren, daar is een stem van een religieuze moslimitische organisatie wereldwijd. En zij hebben een stem. Begrijp je wat ik bedoel? Wij hebben geen stem meer. Wij gaan mee met homoseksualiteit. EO ook. Ik kreeg een brief vorige week van Genderen, die jarenlang bij de EO heeft gewerkt. Ik noem even man en paard, ik ga straks toch naar de Heer. Maar dit is de waarheid, u weet er allemaal van. U weet het. Hij zegt, ik ben weg bij de EO, vanwege. Geen stem meer, om het meeheulen met. God doet daar niet aan mee. Dat zijn wij. Dus. Nee, maar dit is allemaal heel moeilijk, dat weet ik wel. Maar als de kerk een relatie zou hebben met God, en geen religieuze relatie, maar een relatie, dan was de stem daar. Maar die wordt verzwakt vanwege. Dat is natuurlijk heel jammer. God riep Mozes. Wanneer is Mozes geroepen? Ik zei, wanneer is Jozef geroepen? Bij de geboorte. Wanneer is Mozes geroepen? Hij lag in dat biezenmandje, in de Nijl. Toen was hij geroepen al bij God en zijn moeder die wist het. Die heeft gebeden, ik zou bijna zeggen in het Nederlands, tot zijn ons oog. Ze heeft gebeden. Hij is uit de Nijl gered, hij komt bij Farao in het paleis. En Farao's dochter zorgt voor hem en enzovoort enzovoort. In dat paleis van Farao wist Mozes iets van de roeping van God. Hij vlucht op laatst door die accident van iemand doodslaan. Hij gaat naar Midian, hij trouwt daar een Midianese vrouw. Hij zit 40 jaar in de woestijn en God roept hem. En hij kreeg een ervaring met de Heilige Geest en dat heeft de kerk nodig van Jezus Christus. Want wij zitten ergens in de woestijn als kerk. Met verschil van meningen, met haatdreigenden, met die heeft geen gelijk, die heeft geen gelijk, die weet het beter, die weet het beter. God wil eenheid en liefde in zijn kerk. Amen. Dat wil God. Dat wil God. Eenheid en liefde. En een relatie met hem, zodat ik een substantie krijg van de liefde van God. Een substantie krijg van de vrede met God. Enzovoort. En Mozes die werd geroepen. U weet verder het verhaal. U weet het verhaal. En dan denk ik aan mensen zoals Jozua. Er was op een gegeven moment. Het is Gods volk. Mozes gaat de berg op. Na 10 of 20 dagen raken die mensen allemaal een beetje in paniek. Waar is Mozes? Die blijft op die berg, die komt niet naar beneden. Dag 21, dag 22, dag 23. Waar is Mozes? Aaron, wij hebben een God nodig. Wij hebben een God nodig. Ja, Mozes, we moeten een God hebben. En ze gaven een gouden oorringen en een gouden ringen. En Aaron maakt een gouden kalf. En dan gaan ze dansen rond het gouden kalf. Ik heb een studie gemaakt over het gouden kalf van vandaag. Hoeveel duizenden mensen hebben een gouden kalf. En ze weten. En er zijn heel veel gouden kalven. Ik ga er nou niet over beginnen. Maar luister goed. Er was een dansen, er was een vreugde, er was een gejuich, er was een gejubel en een gezang. En Mozes komt net naar beneden, juist precies in die tijd dat ze dansen en juichen voor het gouden kalf. En dan gaat Jozua, die was er niet bij. Hij zat in zijn tent en hij ging naar Mozes. En Mozes zegt, wat is dat voor geluid? En Jozua zegt, wat het is. Luister goed. Er zijn zoveel mensen. Die doen mee met de massa. Voor Jozua, ik weet niet hoe ik die tekst kan vinden zo snel. Even zien hoor. Jozua bleef in zijn tent. Ik kan die tekst niet zo gauw vinden. Maar die bleef in zijn tent. Die ging niet. En de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht. Enzovoort, enzovoort. En dat, maar Daniël deed niet mee met de massa. Hij bleef bidden. Wat niet mocht. De drie jonge mannen deden niet mee met de massa. Zij bogen niet voor het beeld. Doen wij mee met de massa? Of doen wij mee met God? Kun je over nadenken? Dat is een hele belangrijke vraag voor het hele christendom. Ik veroordeel jullie niet. Ik zeg de waarheid, hoe de Bijbel erover heeft. Ik spreek voor God. Niet voor mezelf. Wat de Bijbel zegt. En Daniël zit bij die leeuwen. En het zijn als poesjes zo lief, die leeuwen. En dan moet je luisteren. En dan gaat de koning, dat is een deksel op, die is er ook niet. Die gaat midden in de nacht. Je zal toch niet denken dat Daniël nog leeft. Die koning die gaat erheen. Daniël, heeft u God u kunnen redden van de muil van de leeuw? O koning, leef in eeuwigheid. Daniël wordt uit de kuil gehaald. Weet u, en wat de koning toen zegt? De God van Daniël. Halleluja! Ineens was er opwekking door één man die niet meedeed met de massa. Zeg halleluja! Glorie voor God! En hetzelfde gebeurde bij Nebukadnezar. Die drie jonge mannen, die bogen niet voor het beeld. De twee kansen kregen ze, de tweede keer ook. Was het vuur heter, zei de koning ook. We gaan het 7 keer heter maken. We geven je nog een kans. En die gasten die zeggen, o koning, leef in eeuwigheid. Maar wij gaan niet buigen. En zij bleven staan. Consequentie in de oven. Maar er was een vierde man. En die vierde man was Jezus. Halleluja. En die liep met hem in de vurige oven. Zeg amen. Als je het waagt met Jezus, loopt hij naast je. Als je meegaat met de massa, heeft God je lief. Kom je wel in de hemel. Maar ik ga liever doen en ik blijf liever staan zoals die drie jonge mannen. Halleluja. En die hadden een relatie met God. Dus ik spreek dus geestelijke taal en geestelijke waarheden voor jullie. En dat is heel belangrijk en dat blijft belangrijk. Ik wil eindigen met Paulus, die ook... Mozes had een brandende braambos ervaring. Paulus had een Damascusrood ervaring. En beide voor de heilige. En ik zeg, en ik blijf het zeggen, de kerk wereldwijd heeft iets nodig van een heilige geestkrachtige doopervaring again. Dat de mensen overtuigd raken. Ik heb in zulke diensten gezeten. De kracht van God. De liefde van God. En God is hier en hij heeft jullie lief. En luister, wat Paulus heeft beleefd, wat Paulus meemaakte, wat er staat van hem, van zijn leven, er staat, ze weten sinds lange tijd van mij, zegt Paulus in Handelingen, indien zij het slechts willen getuigen dat ik naar de meest nauwgezette partij van onze godsdienst als fariseer geleefd heb. Dat is Paulus. Dat zegt hij in Handelingen 26 vers 5. Dan zegt hij in Filippenzen 3 vers 5 en 6 wie hij was. Daar wil ik nog even iets van zeggen, ook in betrekking tot Mozes. Wie zijn wij als we geroepen zijn? Zegt hij, besneden ten achtste dagen. Ik ben van het volk Israël. Ik ben van de stam van Benjamin. Ik ben een Hebreeër uit de Hebreeën. Naar de wet een fariseer. Naar mijn ijver een vervolger van de gemeente. Naar de gerechtigheid en naar de wet ben ik onberispelijk. Hij zegt, maar al dat wat mij winst was, hij sprak vele talen, kreeg een hoge plaats in de fariseïsme. Luister, hij acht het schade en drek voor zijn relatie met God, zeg aan. Om hem te kennen, de kracht zijner opstanding. Hem te kennen, de kracht zijner opstanding. Hem te kennen en zijn heerlijkheid. Hem te kennen en zijn grootheid. Hem te kennen in relatie, dat is mijn verlangen, dat u zwanger wordt van de Heilige Geest. Word zwanger van de Heilige Geest. En ik zei, van een kus word je niet zwanger. Maar van samen lofprijzen word je niet zwanger. Het is goed en het hoort erbij. Van luisteren word je niet zwanger. Van al die dingen die ik opgenoemd heb, word je niet zwanger van. Van de Bijbel lezen word je niet zwanger van. Maar het heeft allemaal wel te maken met een vorm van relatie, met een niveau van relatie. Maar je wordt zwanger als je Jezus, Heere God, maak deze mensen verlangend om zwanger te worden, vol van de Heilige Geest. Amen. Wilt u dat? Wilt u dat? Dat is wat God wil van de kerk van Jezus Christus. Ik was tot slot in een andere dienst vorige week. En ik had een andere preek, maar ik zei op een gegeven moment, je kan God er niet eventjes tussendoor doen. Je kan God en de godsdiensten niet bijdoen. Dat is de hoofdzaak.